Dit is de Diabetes Geneeskunde Podcast, live vanaf de EASD in Wenen.
Goedemiddag en welkom weer op de EASD. Het is alweer, even nadenken, 18 september zijn hier in Wenen en ik zit hier aan tafel als Jan Westrink, dat is helemaal hoe ik heet. Ik ben internist, vasculair geneeskundige in de Isala. En naast mij zit collega Sané, Erik. Welkom jongen. Wat doe jij ook alweer in het dagelijks leven?
Ja, internist, vasculair geneeskundige.
Mooiste vak wat er is jongen.
In Amsterdam UMC.
Ja. Hey, wat voor patiënten zie jij in je dagelijkse praktijk?
Ja, dat is natuurlijk heel wisselend, maar inderdaad, ik zie onder andere ook heel veel mensen met diabetes.
Dat zit erin.
En met een verhoogd cardiovasculair risico. En ik zie zowel inderdaad type mensen met type 2 diabetes als mensen met type 1 diabetes.
Ja, want ik dacht, ik wou het daar eens even met jou over hebben, hoe jij er in de wedstrijd zit. Want ik denk wat type 2 is, denk ik iedereen wel overtuigd. De eerste en de tweede lijn, denk derde lijn, vierde lijn. Iedereen snapt wel dat type 2 diabetes, daar moet je wat mee, want die hebben een hoger risico. Maar ik zag net recent binnenkomen een stuk in de Lancet, aardig verhaal, die beschreef iets wat iedereen soms ook wel aanvoelt ergens, hè, van dat type 1 diabetes soms zelfs hogere risico's heeft dan type 2. En ik dacht meteen, eindelijk kunnen we eens ophouden met dat gedoe dat endocrinologen alleen maar over suikers praten, pompen en sensoren. En dat diabetes, type 1 diabetes is gewoon een suikerziekte. En als je dat oplost, dan is er niks aan de hand. En type 2, dat is allemaal leefstijl en gezeik, daar moet je allemaal pillen voor krijgen. Krijg je niet alle pompen voor, want dat is stom, want je moet het allemaal zelf oplossen. Ja. Dat het opeens twee verschillende werelden zijn. Maar ik zag iets interessants in dat artikel en ik wil het even met jou even bespreken, kijken wat jij vindt. Er staat eigenlijk dat als jij nog jong bent, laten we zeggen onder de 50, dan is je risico op hart- en vaatziekten in de komende jaren is het hoogst voor type 2 diabetes. En kom je daarboven, ga je bijvoorbeeld boven de 60, dan is het de type 1. Dus als ik nu mag kiezen, stel ik ben over 14 jaar ben ik 60 en ik zou mogen kiezen tussen het hebben van een type 1 of een type 2. Natuurlijk vind ik heel lang insulinegebruik heel naar, maar voor cardiovasculair risico kan ik op dat moment beter een type 2 diabetes hebben. Wie had dat gedacht?
Ja, dat is misschien niet inderdaad primair wat je zou verwachten. Tegelijkertijd weten we al best lang dat bij mensen met type 1, in ieder geval na het 40ste levensjaar, over het algemeen hart- en vaatziekte een belangrijke comorbiditeit is.
Zeker, zeker.
En onder het 40ste jaar is feitelijk natuurlijk ook de sterfte hoger. En dan ligt het vaker aan de acute gevolgen van de diabetes. Dus dat je aan ketoacidose, death in bed-achtige fenomenen. Maar na het 40ste sowieso toch ook wel echt cardiovasculair risico. Ja, ik denk er zijn natuurlijk belangrijke verschillen in die zin dat mensen met type 1 over het algemeen langduriger diabetes hebben. Ja. En we weten ook al wel dat de age of onset, de leeftijd waar de ziekte wordt geconstateerd, maakt enorm uit voor de levensverwachting van deze mensen. Vooral kinderen onder de 10, die verliezen echt 13 jaar van hun leven.
Maar als jij nu jij bent natuurlijk 42, als jij nu een LADA zou ontwikkelen, dan is jouw probleem met de ziekte op heel veel manieren nog steeds heel groot. Hè? Maar qua cardiovasculair risico is het duidelijk minder.
Minder. En dat heeft in ieder geval waarschijnlijk te maken met de ziekteduur. Mm-hmm. En wat daar misschien toch ook doorheen speelt, is het lastig is dat we zijn bij type 2 wel gewend om cardiovasculair risicomanagement te doen.
Ja. En streng zelfs, hè?
En streng. Ja. En onze CVRM-richtlijn zegt daar ook wel iets tussen neus en lippen over type 1. Mm-hmm. Feitelijk dat je die op eenzelfde manier zou kunnen behandelen. En ik kan mij goed voorstellen dat we dat dan toch niet altijd doen.
Ja, maar ik zit even te luisteren inderdaad in jouw woordje kunnen. Ik zou natuurlijk zeggen, ik ben ook een strenge, hè? Dus ik heb ook even deze positie natuurlijk ingenomen. Ik ben voor moeten. Waarom ben jij voor kunnen? Waarom kun je type 1 diabetes strak behandelen qua CVRM? Waarom moet het niet gewoon?
Nou, kijk, ik denk dat een aantal van de maatregelen waar we het dan vooral over hebben is natuurlijk cholesterolverlaging en bloeddrukregulatie. En ik denk dat je gelijk hebt dat we niet. We kunnen niet zeggen dat het verlagen van cholesterol en bloeddruk niet nuttig zou kunnen zijn voor mensen met type 1 diabetes. En om die reden denk ik ook dat we daar wel degelijk aandacht voor moeten hebben. Het grote punt is natuurlijk altijd als iemand niets heeft en die meldt zich op 40-jarige leeftijd bij je en die heeft een vrij gemiddeld cholesterol wat jij en ik ook hebben. Moet ik daar dan al iets aan doen? En dat is denk ik waarbij sommige mensen toch terughoudend zijn.
Ja, weerstand.
En dat had ik zelf, heb ik zelf ook wel gehad. En, maar met dit soort data in handen ben je misschien geneigd om daar iets agressiever of iets meer proactief wat mee te gaan doen.
Ja, want ik zou graag natuurlijk een stelling brengen dat als je de grote meta-analyse bekijkt over over het effect van statines bijvoorbeeld bij diabetes, het is onafhankelijk van of je type 1 of 2 hebt. En er zijn geen dedicated trials geweest in type 1, maar er zaten wel type 1 mensen in al de studies. En dan zie je dat de hazard per 1 millimol is gelijk. Hè, dus het is net zo effectief. En ik denk dat je nu hier met deze studie in de hand wel weer kunt laten zien dat er zeker bij de jongere mensen, hè, daar zitten mensen bij die lifetime gezien een heel hoog risico hebben. Zelfs wel hoger dan heel veel andere mensen. En dat je die mensen misschien wel, je stelt natuurlijk in de zin van mensen moeten dan een pil nemen. Maar mensen krijgen de kans om een risico te controleren. En dus nu ga ik ook even mijn eigen zelf een schouderklopje geven met er is ook gelukkig een lifetime model voor type 1 diabetes. En ik denk dat dat ook niet heel gek zou zijn als we dat een keer opnemen in de richtlijn. Want dan kun je tenminste met jonge mensen praten over wat het echt op zou leveren als ze dat doen. Hè, naast mooie glucoseregulatie met op een manier die past bij binnen hun leven en waarbij een kwaliteit van leven behouden blijft. En mooie bloeddrukregulatie. Ik denk dat dat allemaal belangrijke poten natuurlijk blijven. Maar goed, het zou jammer zijn als het eindigt op van ik ben bang inderdaad voor statines. Hè? Wat aan beide kanten van de tafel in de spreekkamer wel eens gebeurt. Ik zeg misschien bij jou en bij mij was het misschien wat minder, maar ik zie het gebeuren om mij.
Kijk, om die reden denk ik, bewustwording is natuurlijk belangrijk. En ik denk dat dit artikel ons weer met de neus op de feiten drukt. En daarnaast is dat dan ook belangrijk dat we inderdaad we richtlijnen geven, ons de passende zorg. Wat vinden wij nuttig om te doen? Is het denk ik uitermate belangrijk om dit in een richtlijn op te nemen.
Ja.
En wat daarbij behulpzaam kan zijn, inderdaad, is zo'n lifetime calculator. Omdat je gewoon dan meer bewust wordt van waar je op moet letten, wat je zou kunnen doen.
Ja, en ik denk ook wat je hier op de ESD ook hebt gezien. Hè, we hebben studies gezien over bescherming van nieren. We zien studies over het verlagen van gewicht. We zien over inflammatietrials. En ik denk dat het ook heel mooi zou zijn als ook dat soort trials meer ook naar de type 1 wereld zouden komen. Want mensen met die leven met type 1 diabetes zijn net normale mensen. Net als de anderen. Zo is dat.
Dit was de Diabetes Geneeskunde podcast live vanaf de EASD in Wenen. Vanaf nu is ook onze app te downloaden via de App Stores. Met de DBGK-app krijgen zorgprofessionals één centrale plek voor het laatste nieuws, nascholingen en praktische informatie rondom diabeteszorg.